Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. U die hier aanwezig bent, maar ook u die thuis meeluistert of op een later tijdstip deze dienst volgt. Vanmiddag zou Gert-Jan Vogel voorgaan, maar vanwege ijzel is hij verhinderd. Daarom zal Bert van den Burgt een preek lezen. Voor de rest zijn er geen andere mededelingen en ik wens u namens de gemeente kerkraad een gezegende dienst. We beginnen met het luisterlied O kom Emmanuel.
Moment om stil te worden voor onze God. We verwachten in ons leven, in onze dienst, dat is van onze God, de Emmanuel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen en al begon. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is, en die was, en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koning der aarde. Amen. Het luisterlied en ons eerste lied hebben veel met elkaar overeen. We zingen lied 125, de versen 1, 3 en 5. Laten we samen bidden. U bent de God met ons, de Emmanuel. En daarom kunnen we ook in gebed tot u komen. Want u bent dichtbij gekomen in de Heer Jezus Christus. En in uw nabijheid willen we ook zijn. Daarom zijn we hier vanmiddag samengekomen. U hebt ons geroepen, ons hier gebracht. Om in de ontmoeting met u, Heer, het leven te vinden. En de ontmoeting met elkaar het leven te delen. We bidden u, Heer, wil met uw geest in ons midden zijn. Wil onder ons en in ons werken. Geef ons de leiding van uw geest. En wil ons dan bij het woord bepalen, Heer, dat u de God bent met ons in elk situatie, elke dag, elk moment van het leven. We willen ook bidden, Heer, voor het geven van onze gaven voor kerk en diaconie. Dank, Heer, dat we zoveel mogen ontvangen, wat we ook mogen geven voor de kerk, Heer, voor alles wat we in de kerk ook doen. En voor de diaconie, Heer, voor de dienst van barmhartigheid binnen en buiten onze gemeente. Zegen ons in onze gaven. Trouwe God en Vader en onze Heer Jezus, u bent de God die er is. De God met ons. U bent gekomen in ons midden. Daarom buigen we u voor u in ons gebed. Om uw zegen te vragen om een ontmoeting met u en met elkaar. Bidden om uw geest die ons gebed wil geven. Geest van de Vader en Zoon, richt ons op u. In deze dienst, op u alleen. Open uw woord voor ons. Deel het ons, Heere, wat we in Christus hebben. En laat ons proeven dat de God met ons een God is die in deze dienst in ons leven is. Zegen ons en hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Opwekking Kids 54 als we onze gaven mogen geven.
Amen.
We lezen met elkaar uit Jesaja 7, de versen 1 en 2 en 10 tot en met 14. En Matthäus 1, vers 18 tot 25.
Het gebeurde in de dagen van Achas, de zoon van Jotham, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrokken naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat er de overwinning te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Dan gaan we verder met vers 10 tot 14. Opnieuw sprak de Heere tegen Achas. Vraag voor uzelf een teken van de Heere, uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Dan lezen we verder Matthäus 1, vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, dat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verschenen met een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Dit alles is geschied omdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.
Na de verkondiging willen we met elkaar zingen, Weerklank 121. Broeders en zusters, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, kinderen. Als je ergens de achtergrond van weet, dan kijk je er soms heel anders naar. Matthäus vertelt ons over Jozef, die van een engel krijgt te horen dat zijn vriendin, verloofde, Maria een kind zal krijgen. Maar wees niet bang. Het is niet iets om je voor te schamen. Integendeel. Maria mag drager zijn van Gods zoon. Maria zal een schakeltje zijn in Gods reddingswerk. Ze zal een zoon baren en die moet ze Jezus noemen. God redt. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat was dus de achtergrond. Maar deze achtergrond heeft nog een andere achtergrond. Matthäus schrijft hierover, dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dit alles wat er nu gebeurt, heeft een achtergrond. En daarvoor moeten wij, maar liefst zo'n 750 jaar terug in de tijd. Wat er met Maria, de vriendin van Jozef, aan de hand is, is de vervulling van de woorden van de profeet Jesaja. Het is de vervulling, de ontknoping van wat Jesaja bijna 8 eeuwen geleden heeft gesproken. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zult hem de naam Immanuel geven. Ik wil in deze preek met u deze achtergrond aandachtig gaan bekijken. Want als je ergens de achtergrond van weet, dan kijk je er soms heel anders naar. Als we deze woorden van Jesaja aandachtig zullen gaan bekijken, misschien dat we dan wel iets nieuws leren over het kerstgebeuren wat we volgende week hopen te vieren. En dat ons opeens iets extra opvalt, of dat er misschien iets belangrijker is voor ons of wordt, en er echt voor ons zal gaan leven. De woorden van Jesaja kunnen ons helpen om meer van God te ontdekken, en die woorden van Jesaja helpen ons ook te begrijpen wat er van u wordt verwacht als wij volgende week kerst echt vieren. Jesaja vertelt ons met het oog op het aanstaande kerstfeest iets over God. En Jesaja doet ook een beroep op u en mij. Dat laatste komt aan het eind van de preek. Ik vertel eerst wat de achtergrond is die Matthäus hier erbij haalt als hij over Jozef en Maria vertelt. Namelijk de profetie van Jesaja. Jesaja spreekt een profetie uit tegenover koning Ahaz. Koning Ahaz is de koning van Juda. In de tijd dat Juda, het tweestammenrijk, zuidelijk Israël, en Israël, het tienstammenrijk, het noordelijke deel, van elkaar gescheiden zijn. Ze zijn niet zomaar van elkaar gescheiden. Er is oorlog tussen Juda en Israël. Oorlog tussen mensen van hetzelfde volk, broers van dezelfde familie. Broer Israël heeft daar ook nog eens een buurland Syrië bij betrokken. Israël heeft een bondje gemaakt met Syrië om van zijn broertje Juda te kunnen winnen. Koning Ahaz is daarom bang, beter gezegd doodsbang. Het wordt heel beeldend beschreven in vers 2. Het huis van David, het koningshuis van Juda, beefde als boven in het woud beven voor de wind. Jesaja moet naar koning Ahaz toe gaan om hem te bemoedigen. Terwijl Ahaz druk bezig is om zich voor te bereiden op een zware strijd. Jesaja moet namens God zeggen: beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden van die twee rokende stukken brandhout. Koning Ahaz, rustig nou, beheers uzelf. In het Hebreeuws staat zoiets als: wacht nu even. Stop met alle acties. Stop met ondernemen van die acties. Wees niet bang voor die twee ronkende stukken brandhout. Koning Ahaz, voor God zijn het lucifers. Eén keer blazen en ze zijn uit. Koning Ahaz, vertrouw toch op God. Wat waar je bang voor bent, dat zal niet gebeuren. Jesaja eindigt met die bemoediging, met die klemmende oproep: als u niet gelooft, dan zult u niet stand houden. Echt vertrouwen dus. Nou, ik kan me wel voorstellen dat dit erg lastig is voor Ahaz. Je zou als koning maar twee legers op je zien afkomen, die hebben aangekondigd om je land te verwoesten en alles in te nemen. Daarom moet Jesaja nog een keer naar Ahaz toe. Ahaz mag om een teken vragen. Een bevestiging dat God hem echt zal gaan beschermen. Vers 11. Vraag voor uzelf een teken van de Heer uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Koning Ahaz, welke bevestiging wil je hebben om op God te kunnen vertrouwen? Wat wil je zien? Je kunt het zo gek niet bedenken. Vraag het beneden in de diepte of in de hoogte, maakt allemaal niet uit. En wat zegt Ahaz dan in vers 12? Ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Dat lijkt mooi. Ahaz heeft blijkbaar geen teken nodig. Hij wil God niet verzoeken. Ahaz lijkt zelfs letterlijk een Bijbeltekst te citeren. Deuteronomium 6, vers 16. U mag de Heer uw God niet op de proef stellen. Lijkt Agas nu zo bijbelvast? Maar met letterlijke woorden uit de Bijbel kunnen soms heel vervelende dingen worden gezegd. Je moet altijd wel de context erbij betrekken. En hier bij Agas zit er nog iets onder. Hij wil geen teken vragen, want hij heeft zijn hoofd bij hele andere dingen. Hij heeft al een andere afslag genomen. Agas heeft geen behoefte aan een teken, want hij zal de grootmacht van de tijd, namelijk Assyrië, wel om hulp vragen. Staat in 2 Koningen en in 2 Kronieken. Agas heeft geen behoefte aan een teken. Hij is namelijk helemaal niet bezig met wat God allemaal voor hem kan betekenen. Het vertrouwen op God heeft hij niet. God komt helemaal niet in zijn gedachten voor. Om die twee vijanden, Israël en Syrië, weerstand te bieden, zoekt Agas namelijk niet de hulp bij God, maar de hulp bij het volk van Assyrië. Terwijl Jesaja een beroep doet op Agas geloofsvertrouwen, is Agas in zijn hoofd bezig met beslissingen, politiek en militaire strategieën. Maar dat, zo vertelt Jesaja, dat zal uw ondergang worden. Voor Syrië en Israël, die twee luciferstokjes, hoefde Agas niet bang te zijn. Maar Assyrië, zijn grote hulp tegenover die invallers, Assyrië zal zelf voor hem de grootste vijand worden. En blijkt het te zijn. Assyrië zal Agas wel helpen inderdaad. Prima en volgens afspraak. Maar vervolgens zal Agas en het Judese Rijk worden ingelijfd door de grootmacht Assyrië. Assyrië is toch niet gek. Agas? Nee, hij hoeft geen teken. Hij had in zijn heftige situatie geen behoefte aan geloof en aan God. Daar verwacht hij het immers niet van. Daar zou hij niet verder mee komen in de harde wereld van dreiging, van strategie, van verantwoordelijkheid, van je hoofd boven water moeten houden. En toch, zou Agas een teken van God krijgen. Zo vertelt Jesaja in vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En vers 16. Voordat dit kind in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, dus voordat hij de leeftijd heeft bereikt dat hij een aantal normen en waarden heeft geleerd, zullen die twee koningen van jou willen aanvallen, zelfverliezen hebben geleden. Jouw vijanden zullen zelf hun land verliezen, in plaats van jouw land inpikken. Maar, en daar eindigt Jesaja mee, de echte vijand zit in onverdachte hoek, en dan zal God je als straf niet voor beschermen, namelijk Assyrië. Als je ergens de achtergrond van weet, dan kijk je er soms heel anders naar. Ik heb u nu het uitgebreid de achtergrond geschetst van het citaat dat Matthäus noemt als hij het over de aankondiging van de geboorte van Jezus heeft. Maar waarom ziet Matthäus nu deze woorden van Jesaja van heel vroeger hier bij Jezus in vervulling gaan? Wat vertelt deze achtergrond van de profetie van Jesaja nu over het kerstfeest, over God, over ons, als wij straks, volgende week, kerstfeest hopen te vieren, de komst van de Heer Jezus zullen gedenken? Laat ik beginnen bij de tijd van koning Agas, de tijd waarin Jezus werd geboren en in onze tijd. Jesaja moest naar Agas toe, terwijl Agas helemaal niet op die woorden van Jesaja zat te wachten. Agas was bezig met politiek, met macht, in beslag genomen door angsten, druk met de acties die hij moest ondernemen, om, zoals hij dacht, te overleven. Zijn hoofd was vol Daar konden die geloofswoorden van Jesaja toch niet meer bij. Want het was een tijd van angst, van chaos, van overleven en van dreiging. Eigenlijk zo ongeveer eenzelfde tijd als de tijd waarover Matteüs schreef. Ook in die tijd, waarin Jezus werd geboren, werd er een diep gat geslagen in de verwachting, in hoop en vertrouwen van het volk. Ja, er waren wel Joden, zeker, die nog verwachting hadden, nog hoop. We kennen ze, Zacharias, Elisabeth, maar ook Simeon en Anna. Maar verder in die samenleving? Er was dreiging van oorlog, er waren extremisten die aanslagen pleegden. Er was angst in de samenleving. Politieke onrust, mensen raakten gefrustreerd. Er was veel onzekerheid. Ik denk dat Matteüs die overeenkomsten wel had gezien tussen de tijd van Jesaja en zijn tijd. En is dat dan niet heel bemoedigend? In een tijd waarin men niets kan met God. Een tijd waarin heel de samenleving lijkt klem te zitten en het niet meer weet, is God toch blijkbaar nabij. De tijd van Jesaja. Jesaja sprak tegen Agas in al zijn spanning en angst. Agas, die al zo weinig vertrouwen meer had, dat hij niet eens een teken meer wilde. Jesaja sprak over God met ons. En Matteüs zag dat eeuwen later weer werkelijkheid worden. Weer een tijd van dreiging, van spanning, van frustratie. En opnieuw greep God in. Ja, Gods nabijheid werd zelfs nog meer werkelijkheid. Niet een teken van een kind dat Immanuel heet. Nee. Matteüs vertelt over de geboorte van een kind die Immanuel is. God met ons. God als mens onder de mensen. Wat een prachtig iets. God komt blijkbaar tot ons mensen. Juist in de tijden waarin men God niet meer verwacht en het hoofd en het hart vol heeft van zorgen die ons zo in beslag kunnen nemen. Daarom heb ik hoop in deze tijd. Ik zie wel heel veel terug van Agas tijd, Matteüs tijd, onze tijd. De coronapandemie die achter ons ligt, nou, corona is niet weg, had heel de samenleving in haar macht gekregen. Angst, huiver in de samenleving. Maar ook frustraties en polarisatie werden groter. Maar denk ook aan al die vraagstukken die er verder nog liggen. Politieke spanningen in de wereld. Klimaatproblemen die blijvend aandacht vragen. Het op de hol zijn van de wereld. En ik denk ook aan de geweldige druk die op veel mensen rust in onze samenleving. Prestatiedruk. De vele verantwoordelijkheden en de hoge inflatie. We zijn zo vol van zoveel dingen. Past God er nog bij? Past het vertrouwen op God bij je leven? Ach, volgens mij is het bij de meeste mensen net zoals bij Agas. Er zijn al zoveel afslagen in het leven genomen, dat men niet meer op de tekenen van God kan rekenen en zitten wachten. God en geloof staan zo ver af van een geleefde werkelijkheid. En toch, kiest God er dan voor om een Immanuels teken te geven. Of we er nu behoefte aan hebben of niet. En toch kiest God ervoor om ons daarin te betrekken. Of wij dat nu verlangden, of we naar uitkijken of niet. God zet de stap naar de wereld toe. God zet de stap naar mensen die vol zijn van alles wat ons en hen bedreigt, ons tot actie aanzet of ons juist verlamt. God zet de stap naar mensen die soms zo vol angst en frustratie zijn dat we God eigenlijk niet eens meer zien. God, ja, ziet ons wel. Dat is wat Matteüs opnieuw werkelijkheid zag worden. Wat hij vervuld zag worden in de komst van de Heer Jezus. God met ons, Emmanuel. Juist in de tijd waarin hoop verdwijnt, verlangen verdampt en de chaos het lijkt te winnen, klinkt het Emmanuel. God met ons. Ik hoop dat u en jij dat ook op je eigen leven durft toe te passen. Hoe mooi je leven, of hoe gehavend, hoe vol zorgen, of misschien chaotisch, je leven op dit moment ook is. Emmanuel, God met ons. Emmanuel, God met ons. Maar God is wel op een bepaalde manier met ons. Als we weer even teruggaan naar Jesaja. Agas wilde geen teken, terwijl hij alles mocht vragen. En dan geeft God hem toch een teken. Nou, welk overtuigend teken zou God dan geven? Een teken, het teken dat er een kindje geboren wordt met die specifieke naam. Is dat nu het teken dat Agas moest overtuigen? Eigenlijk precies zoals Matthäus in zijn tijd heeft meegemaakt. Een kindje dat geboren zou worden. Uit een jonge vrouw. Dat zou Gods teken van nabijheid zijn. In dat kind zal God zelf met ons zijn. Ik zou bijna oneerbiedig vragen. Had God geen duidelijke teken kunnen geven om deze wereld te overtuigen dat hij met ons is? Een jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Wat een contrast is dat. Het teken van een kind, een hulpeloos kleinkind en die geweldige problemen waar Agas tegen opliep. Een kleine jongen en die grote macht in Assyrië. Een kribbe in Bethlehem en dat keizerlijke troon in Rome. Een gekruisigde jongvolwassene nabij Jeruzalem. En de redding van de wereld. Gods redding. Gods nabijheid. Zet al onze strategieën, plannen, structuren, verwachtingen en oplossingen op zijn kop. Dwars door het onmogelijke heen volvoert hij zijn plan. En toont hij zijn nabijheid. Een weerloos kind. Vormt 8 eeuwen voor Christus teken van Gods nabijheid. Een pasgeboren baby in een voerbak laat in het midden van de tijd zien dat God nog nooit zo dichtbij nabij geweest is. Gods redding en macht komen tot ons in het onmogelijke en onwaarschijnlijke. God maakt zichzelf bekend in hele gewone, bedreigde en gedeukte mensenlevens, zoals van u en van mij. Dat is het wonderlijke. Het wonderlijke evangelie. Het evangelie van de God die deze wereld zo lief heeft. Wat een wonderlijk iets is dat toch. God met ons. Terwijl Agas God al uit zijn gedachten had gezet, krijgt hij de naam God met ons over zijn oren gespeld. Emmanuel. Dat is de naam waarmee God in de 8e eeuw voor Christus, maar ook rond het jaar 0, in de tijd van Matthäus, maar ook nu, in onze tijd, eind 2022, wil bemoedigen. Zoals Agas op het hart gedrukt werd. Beheers jezelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden. In alle toonaarden wordt ons gezegd, wees niet bang. Dat is ook steeds wat tijdens de kerstgebeuren wordt gezegd. Als een engel bij Zacharias verschijnt. Als een engel bij Maria verschijnt. En nu ook bij Jozef. Wees niet bang. Steeds weer. Heel de Bijbel door klinkt die oproep om niet bang te zijn. Want God is met ons. Nee, niet met oogkleppen oplopen. Doen alsof er niks dreigends is. Alsof je geen zorgen maakt. Nee, wel eerlijk zijn tegenover je gevoel. Maar, zo zegt Paulus later, wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? In Christus is God met ons. Alle dagen. Ik ben met je. Met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zo tekent Matthäus van Jezus helemaal aan het einde van zijn evangelie op. Laat je dus niet verlammen. Geef je frustratie niet alle ruimte. Of ga niet mee in het cynisme of in het oppervlakkig vluchtgedrag of in gelatenheid. Wees niet bang. Laat je hart niet week worden. Maar Gods nabijheid vraagt ook van ons dat we echt leven met God. Agas mocht een bemoedigend teken ontvangen. Maar toen hij er niets van wilde weten, moest hij er ook aan geloven, aan de gevolgen van onder ogen zien. Gods nabijheid is troost, is genade, is ook rust. Maar Gods nabijheid is ook ernst, is je leven openleggen voor God, je leven aan hem toevertrouwen en aan hem toewijden. Ik denk hierbij aan een 2-euro muntstuk, je kent het allemaal wel. God zij met ons, zo staat er op het 2-euro muntstuk. Overgebleven van het gulden tijdperk daarvoor, toen het nog op elke munt stond. Dat is toch mooi? Bij elke munt die je uitgeeft, de wetenschap dat God ook op dat moment bij je is. Maar het heeft ook wat te zeggen over je uitgavenpatroon. Is die 2 euro gewijd en geheiligd voor God? God met ons. Uiteindelijk betekende Gods nabijheid juist Agas ondergang. Hij had niet bang hoeven zijn. Nee. Maar hij ging zo in zijn eigen spoor verder. Het was een doodlopend spoor. In zijn angst maakte hij verkeerde keuzes. En zo zie je het ook gebeuren in de tijd dat Jezus geboren wordt en opgroeit. Het is een zegen voor Israël dat God zo nabij was gekomen. God met zijn volk. Maar het waren veel mensen die met hun oude verwachtingspatroon en vastgeroeste overtuigingen bleven hangen. Gods nabijheid, zijn aanwezigheid is immers genade. Maar zo kritisch. Het velt een oordeel over jou en mijn leven. Hoe sta ik in het leven? In de dingen die mij op dit moment zo bezighouden. En hoe sta ik in de dingen die ons land op dit moment zo bezighouden? Hoe sta ik in de wereld, die Gods wereld is? Ga ik in Gods spoor of eigen spoor? Ga ik in afhankelijkheid tot Gods eer? In vertrouwen en in verwachting? Probeer daarom elke dag als je opstaat te beseffen. Neem er bijvoorbeeld 10 seconden tijd voor om dat tot je door te laten dringen. God is met ons, Immanuel. De profetie van Jesaja, de achtergrond van het kerstevangelie, is vervuld. Het is werkelijkheid. Hij is met ons. Alle dagen. Beter gezegd, elke dag. Elke dag. Wat er ook die dag ook aan de hand is of zal gebeuren. Hij is met ons. Immanuel, bedenk dat elke dag. Want in die ene naam is alles over die dag al gezegend. Amen. Zullen we danken? God met ons. Een teken, Heere Emmanuel. Een profetie, Heere, aan Agas. Een vervulling, Heere, in Matthäus. Een teken, Heere, in deze tijd in 2022. Van een kind ons geboren. Dank u wel, Heere, dat zo uw woord, Heere, mag doorklinken in onze tijd. In ons, Heere, leven. Zoals we hier samen zijn, Heere, maar ons leven ook in de week die voor ons ligt. Heere, dat we elke dag mogen beginnen. God met ons. U bent er. U bent nabij. U bent dichtbij. Geef, Heere, dat wij dicht bij u blijven. In de wetenschap, Heere, dat u ons leven draagt. Dat u ons voorgaat. Dat we u mogen volgen. Geef, Heere, in alle zorgen en moeite, Heere, dat het ons troost. Geef als we pijnlijke en moeilijke dingen meemaken, Heere, dat we houvast vinden bij u. En geef dat als we het niet overzien meer, het soms zo chaotisch is, dat we naar u toe gaan, Heere, en mogen zeggen, Emmanuel, wilt u met ons zijn, met me zijn, in deze situatie, zodat er overzicht ontstaat, inzicht, wat te doen, Heere, om u te dienen. Heere, wil dat persoonlijk aan ieder ons geven. Geef het ook aan onze tijd. Tijd van heel veel polarisatie, heel veel moeite, Heere, die er is om rond te komen. Heel veel macht, Heere, die in oorlog en geweld, Heere, uitkomt. Geef dat we in deze tijd ook mogen zien dat dat teken, Heere, van uw komst ook betekenis daarvoor heeft. Heere, breng vrede. Breng vrede in Oekraïne. Op die andere plekken in de wereld, breng vrede, Heere. In situaties, Heere, waarin mensen tegenover elkaar staan en geweld gebruiken. Breng vrede en harmonie, Heere, in levens en gezinnen. Geef rust, Heere, en laat het de rust in u zijn. Een teken van uw komst, Heere, waarin u de wereld kwam redden. Geef, Heere, dat uw woord mag doorklinken, ook als we samen naar kerstfeest gaan. Het feest waarop we gedenken en vieren uw komst, Heere Jezus. Wil ons naar uw woord, Heere, dan ook alles geven. Ga zo met een ieder van ons. Ga met onze gemeente. Zegen ons in alles, Heere. Geef ons goed en nabij. Wilt u ons in ons leven, Heere, steeds de leiding van uw geest geven. Dat we uw geest, Heere, zo mogen zien werken in ons leven. Dat we mogen ontvangen, Heere, wat u uitdeelt in Jezus Christus. Vergeving van zonden. En leven met u voor altijd. Wil zo met ons gaan. En we willen samen, Heere, dat volmaakte gebed van onze Heer Jezus ook met elkaar bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 73, vers 12. Met elkaar het geloof, ons geloof beleiden. En vervolgens vers 13 zingen. woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper, hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter aarde, en nedergedaald is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.